Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ik kan niet zo heel goed voetballen.
Ja, hij is heel realistisch.
Ben je dan doodongelukkig?
Dan voel je je vrij zinloos.
Dat is heel vervelend, maar het is niet het einde van de wereld.
Het is een van de meest beschamende dingen, denk ik, om te zeggen als voetballer.
Huilie.
Tering omdat je er bent.
Nou, maar hopen en winnen, zeg maar, dat het allemaal goed af gaat lopen.
Voetbal is kunst, hoor je soms, en af en toe valt dat niet te ontkennen. Het meest kunstzinnige dat ik op een veld heb gezien is de aanname van Dennis Bergkamp tegen Newcastle United. Als een schilderij van Escher, gezichtsbedrog, een onmogelijke compositie. Je kan er minuten naar kijken en nog steeds niet begrijpen hoe het precies in elkaar zit. Maar één ding is zeker, met harde voeten was het Bergkamp nooit gelukt. Een schilderachtige aanname gaat echt alleen maar met fluweel zachte voetjes. Hoe onderscheiden we harde en zachte voeten? Wie heeft de beste touch in the game? We bespreken het met de schilder van Excelsior, Thomas Verhaar. En de stucador van Hoornaar, Maarten de Fokkert. Goedenavond.
Stucador van Hoornaar, mooi.
Ja, ik vind het niet slecht.
Goedenavond.
Over welke schilder had je het nou?
Escher. Zegt dat je iets?
Arthur Escher.
Lodewijk.
Geen idee?
Ja, ja, ik wel. Met die trappen.
Met die trappen die
en
dan
al
soort
die,
van...
Ah, die ken
ik
die
wel
vogels,
uit mijn wiskundeboek. Ja.
Netjes. Ik wou even beginnen met de welbekende gele kaart uit de dode hoek. Thomas, jouw theorie is, de scheidsrechter heeft een gele kaart in zijn hand. Die geeft hij aan iemand. Als je dan een grote mel hebt, krijg je hem ook.
Als hij hem al in zijn hand heeft.
Er kwam een ziek filmpje binnen.
Ik kreeg een video en ik denk wel dat we nu op een soort van hoogtepunt zijn beland. Ja. Er staat, iemand krijgt een gele kaart en er staan er twee naast.
De scheidsrechter ging volgens mij 3 een gele kaart geven. Ja. En op dat moment komt er toevallig nog een 4e ook aanlopen. Die komt er gewoon naast staan. Ja. Volgens mij zei hij niet eens wat. Ja. En die kreeg hem. Ik denk dat het filmpje wel 50 keer heb doorgestuurd gekregen afgelopen week. Dat was echt
zwaar genieten.
Zet hem in de show notes. Ik kreeg ook nog een mailtje binnen van een docent op een middelbare school. Die ook de gele kaart hanteert in de klas als de leerlingen stout zijn. En hij stuurde, deze week had ik net een gele kaart aan een leerling gegeven. Toen een andere leerling achter mij een vervelende opmerking maakte. Zal ik hem afmaken of dit? Je voelt hem aankomen. Ik had de kaart toch nog in mijn hand. Dus ook deze leerling kreeg van mij een gele prent. Jullie theorie over gele kaarten in de dode hoek is dus ook voor docenten van toepassing. Lekker, hè?
Ja, mooi.
Het brengt ons bij een interviewtje wat ik... Ik kwam dit tegen op Twitter. X heet het tegenwoordig op de pagina van The Real Urine. Wie kent hem niet?
The Real Urine.
Is het de echte?
Dat is waarschijnlijk de echte. En het ging om een interview. Daar was de... oude scheidsrechter, ik zeg elke keer zijn naam verkeerd,
Henk Temmink.
Ja. Samen met...
het is toch René Temmink?
Is het wel René Temmink? Ja, ik zeg het elke keer verkeerd. Ik zei het net van tevoren ook. Wie is Henk Temmink dan?
Ik heb geen idee, maar ik ken alleen René Temmink.
Ja, het is René Temmink.
Het is René Temmink.
Zoek je even op wie Henk Temmink is. Hij is in gesprek met John van der Wong, die toen nog voetbalde bij Vitesse. Toen was het blijkbaar gebruikelijk dat de scheidsrechter sowieso na de wedstrijd wordt geïnterviewd, wat nu niet meer gebeurt bijna, maar dat de speler daar ook bij is. En ze zijn samen in discussie over de gele kaart die Van de Brom kreeg van scheidsrechter Temmink.
Henk Temmink is een schaker.
Oké. Ja, daar kan je mee verwarren. Even kijken, we gaan luisteren.
Ja, hij zegt nu dat ik hem raak, maar ik denk dat het de beelden duidelijk te zien is dat ik hem absoluut niet raak. En nogmaals... wat ik daarna gedaan heb, dat is absoluut niet tegen de scheidsrechter gezegd. Ik heb die speler van Twente, die heb ik uitgescholden. Dat is niet goed, dat praat ik ook helemaal niet goed. Maar de scheidsrechter dacht dat dat tegen hem bedoeld was. En daarom kreeg ik daarna die rode kaart.
Bij de gele kaart bleef hij al praten. Toen zei ik hem, ze loopt nou weg, het heeft geen zin.
Vervolgens loopt hij weg, een meter of 6-7. En ben ik aan het schrijven. En ik kijk naar de situatie. En in één keer kijkt hij me aan en zegt hij gewoon termen die absoluut niet op het voetbalveld thuis horen. Kijk, de bewoording van vuile teringhond dat je er bent, vind ik dus absoluut, ook al is het niet gericht dan tegen mij wat hij nu zegt, maar ik ben ervan oordeel dat het wel tegen mij gericht was, vind ik niet thuis horen op de velden. Dus voor mij heel duidelijk, direct rood.
Zullen we nog één keer naar de beelden kijken? We draaien de machine nog even terug. Daar komt McKinnon, scheidsrechter Temmink. Je kan naar mijn idee heel duidelijk zien dat Van der Brom zich inhoudt.
Klopt, hij ziet ook zelf dat hij te laat is, maar daarom hij raakt hem wel. En het is...
Wanneer raak ik hem nou? Zeg dan wanneer ik hem daar. Kijk, hier. Scheidsrechter, hij loopt eerst nog door. Ik heb hem helemaal niet geraakt, man.
Oké, dat is een verschil van mening. Dat heeft geen zin om over te discussiëren.
Die zijn er wel vaker met jou.
Ja, lekker. Dit is toch schitterend. Dit moeten we terugbrengen, toch?
Ja, de evaluatie van eventuele rode of gele kaarten met spelers.
Ja, gewoon met beide. Met beide overal spelers.
Ja, dat met zou... beide. Ja, dat is mooi.
Gewoon de speler en de scheid.
Nee, maar ook het slachtoffer. Dat zou lekker zijn. Dat zou echt geweldig zijn, man.
Maar het zou toch serieus af en toe wel relaxed zijn als bijvoorbeeld iemand van de VAR toelichting zou geven over een bepaalde keuze.
Ja.
Want nu als er zo'n discutabel moment is en het wordt daarna geanalyseerd, dan gaan we de hele tijd vanuit, oh, ze denken dit, of hij moet dit gedacht hebben. Dat kan je toch best wel oplossen door gewoon even voor de camera te verschijnen. Ja.
Volgens mij gebeurt dat wel al redelijk. Je hebt toch altijd die van ESPN, die mensen langs de lijn staan, die krijgen volgens mij altijd wel informatie en die wordt dan doorgespeeld naar de commentator. Dus meestal wat de commentator zegt, dat wordt volgens mij door de scheidsrechter.
Oké, dus die hebben achter de schermen wel daar contact mee.
Volgens mij wel.
Okay, mooi.
Maar ja, dit is mooi. Maar wat mijn eerste vraag als ik dit filmpje zie...
Teringhond dat je er rondloopt.
Ja, teringhond dat
mag
je
dat dan niet meer tegenwoordig?
Volgens mij was het tegen mij.
Ja.
Of het was tegen iemand anders, maar volgens mij was het tegen mij. Dan vraag ik me gelijk af. Als het dan tegen een tegenspeler was...
Is het dan wel goed?
Ja.
Ja, goede vraag. Ja. Wat denk jij?
Ik denk niet dat hij hem rood had gegeven als tegen
in principe mag je... Tegen alle tegenstanders mag je alles roepen wat je wil, maar niet tegen de scheidsrechter. Ja. Dat is eigenlijk de regel.
Ja.
Ja, ik pleit er toch wel voor dat dit een keertje terugkomt. Dat zou mooi zijn. Verder, iemand nog iets kwijt?
Toh, jij begon net. Je zei, we gaan het over de scheidsrechter hebben, ik moet iets kwijt.
Oh ja, ja. Ja, ik heb al maanden slapeloze nachten regelmatig. Want,
is niet aan je te zien.
Ik had, ik heb natuurlijk twee kleine kinderen, maar dat is niet de reden. Ik ben wekelijks op zoek naar een grensrechter voor Excelsior onder 21. En we hadden er één gevonden aan het begin van het seizoen. Alleen die is met de Noorderzon vertrokken. Die is één keer geweest. En toen hadden we een arbitraal Tio. Dus toen was hij eigenlijk niet nodig. Dus ik wilde eigenlijk een oproep doen naar onze luisteraars. Of er iemand is die het leuk vindt om bij ons aan te sluiten als assistent scheidsrechter.
Maar hoe werkt dat? Want je hebt gewoon... Ja, competitie heb je geen vaste, heb je geen KNVB.
Ja, dus we moeten onze eigen grensrechter meenemen. En dat is nu al een paar keer bijvoorbeeld reservekeeper geweest. Als we niemand
dan... Nee, dat is ook niet lekker.
Dat is niet
ja, dan zit je bij jong en dan zit je op de bank.
Dan zijn je kansen wel aan het slinken voor het betaald voetbal. Dat is niet best.
Hij staat er nu in, dus hij heeft zich omhoog gewerkt.
Hij is omhoog geknokt.
Ja, fit geworden.
Okay.
Nee, dus dat is echt, dat wil je gewoon echt niet. Maar je moet op een gegeven moment, als je niemand kan vinden, moet je iemand laten vlaggen. Ja. En dan is het in die competitie normaal dat het een reservespeler is.
Okay. Ja.
Ik heb bij Jong Oranje een keer gehad met de 11 tegen 11, kwam ik niet in de plannen voor, moest ik met standaard situatie de tweede paal gaan dekken.
Ja.
Dan voel je je vrij zinloos. Maar ik moet zeggen, als ik zou gevraagd zou worden, of ik zou willen gaan vlaggen.
Nou ja, dat is echt kut. Hè? Ja. Ja, maar dat zie je ook aan die gasten. Die vinden, en hij deed ook nog goed, dus het was ook nog kut. Dus daardoor...
Hij vlagde goed.
Ja.
Waardoor hij eigenlijk, het was wel lekker als hij de week daarna weer deed.
Ja.
Heb je dat ook tegen hem gezegd? Maar ja, het was wel een goede...
Kijk, hij wist het al. Ja.
Het was een moeilijke dag voor je, maar je hebt wel goed gevlacht.
Nee, zo hebben we het niet gezegd, maar... Ik heb wel tegen gezegd dat het natuurlijk niet handig is om het dan ook nog goed te doen.
Dus het is een serieuze oproep, Thomas.
Ja, dit is een serieuze oproep. Als er iemand is die het leuk vindt om...
mailen.
Ja, om maandag, op zaterdag met ons mee te gaan naar wedstrijden.
En wel op vaste basis dan, niet één keer. Gewoon
even, ja. Mooi. Vast mede naar ons. Ja.
Oké, okay. Fokker, jij nog wat?
Ik zat even een stukje van jouw wedstrijd te kijken zaterdag. En het viel me op. Ik zag het ook op ESPN-kant voorbij dat jullie een blinde stadionspeaker hadden.
Ja, mooi hè.
Dat was leuk. Dat vond ik mooi om te zien.
Mats, maar
dat...
Mats is zijn naam, ja.
Heb je hem even gesproken nog zo?
Ja, na afloop even. Ik wist niet dat dit gaande was, maar ik hoorde natuurlijk een andere stem. Mm. Door die, en het was geen goede wedstrijd van ons. Ook een slecht resultaat, maar hij had een hele opgewekte stem. Ja. En dus zelfs wissel bij Sparta in de 90ste minuut, weet je. Ik dacht, wat is hier aan de hand?
Hij was gewoon blij iedere keer als hij wat wil zeggen.
Eigenlijk. Ja, tuurlijk. En hij deed hartstikke goed. Met volle overtuiging. Ik heb hem al vaker gezien. Hij komt ook vaak op de open dag en zo. Maar hij heeft dat, ik weet eigenlijk niet wat precies de reden was daarvan, maar hij heeft het fantastisch gedaan. Was mooi.
Ja, was zijn grote droom toch, om dat een keer
te doen. Oké, ja, tof. Was echt tof. Nee, hij was de beste van het veld, met afstand.
Dat was leuk en dat deed mij denken aan iets. Dit gaat Varen een grappig brugje vinden, denk ik. Maar ik heb me laten lenen afgelopen week. Je krijgt af en toe toch een aanvraag van iemand van, hey, ik wil een videootje maken voor YouTube en ik heb een keeper nodig of ik wil iets doen. Wil je daar aan meedoen? En ik had, weet je, ik vond dit een leuke aanvraag. Het was van de Bankzitters. Weet je, ik weet niet of je die gasten kent. Hebben een vrij groot YouTube kanaal. En die hadden een soort van challenge.
Nee, zegt op zijn lijf geschreven.
Ja, maar ik dacht dus ook, ik dacht dat het een voetbalkanaal was, de Bankzitters, maar dat is het helemaal niet. Maar dat is de associatie die ik er zelf bij heb. Maar die hadden een soort van een challenge bedacht, waarin ze, zij zijn alle vijf niet hele goede voetballers, waarin ze zeg maar tegen verschillende niveaus keepers wilden afwerken. Mm. Dus dan hadden ze, ze hebben Nicolai volgens mij gegeven van Sparta, dat was dan zeg maar de grote meester. Nou, dan zat er een ex-prof, of iemand die hoog bij de amateur zat, onder, dat was ik dan, zat er een wat lage amateur nog. En de onderste was de keeper van het Nederlands amputatieelftal. Mm. Dus die had één arm. En zij zaten een beetje, maar ik heb er dus best wel iets van gekeken. Dat, het was op een dinsdagochtend, je gaat afwerken, 10 of 50 stilliggende ballen van de 16. Ja, dan kan je het niet echt goed doen. Dat is ook niet per se mijn kwaliteit. Maar ik heb wel wat geleerd over het amputatievoetbal. Weten jullie bijvoorbeeld wat, waar je aan moet voldoen om in het amputatieelftal te komen?
Nee, ik weet het niet.
Ja, dat is sowieso.
Nee, ik dacht misschien dat jij tegen ze gespeeld. Want ze hebben dus geoefend tegen de veteranen van VOC een tijdje terug.
Oh ja. Nee, ja, ik heb pas één wedstrijd.
Maar wat is de regel dan?
Het gekke is dus, een veldspeler.
Eén ledemaat?
Nee, die moet een been missen.
Okay.
Een keeper moet een arm missen.
Ja, ja, ja.
Die veldspelers, je moet dus met krukken spelen. Maar je mag die krukken dan natuurlijk weer niet gebruiken voor obstructie.
En mag je er wel een soort. En, oh, je mag, dus nee, je mag de bal ook niet raken met die krukken.
Natuurlijk. Nee, en je mag alleen je volledige been gebruiken. Zodat je geen stel als iemand alleen zijn onderbeen mist. Of je mist bijna heel je been, zodat je daar geen voordeel van kan hebben. Dus je mag alleen je volledige been gebruiken.
Ah, oké. Okay.
En de keeper mag dus ook alleen zijn volledige arm gebruiken.
En wat mag hij dan niet gebruiken?
Ja, stel als je een halve arm hebt. Ah, okay, die mag je niet. Je mag dus alleen je volledige arm gebruiken.
Dan is het een doelpunt dus ook.
Dat denk ik, ja. Maar wacht, het mooiste is dus, wat ik het mooiste vond, de keeper mag de 16 niet uit.
Waarom niet?
Ja, dan kan niet gewoon iedereen voorbij rennen natuurlijk. Dus stel bijvoorbeeld, er komt een diepe bal en die blijft vlak voor de 16 liggen. Ja, en de keeper staat rank 16, dan mag die daar dus niet naartoe.
Mooie info, ja.
En ik zat een beetje te kijken. Het is best wel dat Nederlands elftal, dat is best wel leuk. Ze hebben zich gekwalificeerd voor het EK in 2024. Ja. En iets wat nog wel een beetje luguber is. Maar dus de beste elftallen, amputatie-elftallen ter wereld, dat zijn allemaal landen waar dus heel veel oorlog is.
Ja, 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 ja.
Omdat die dus echt bizar, maar die hebben dus gewoon een veel grotere aanwas van mensen die een ledemaat missen.
Ja, ja,
dat vond ik nog wel iets geks.
Mooi.
Ik heb nog een paar mooie dingen gezien.
Het oog van Verhaar heeft nog wat.
Ja, ja. Nee, kom maar. Er zijn twee dingen. Ja. Bij die eerste, die had ik al gelijk bedacht. Maar toen werd het gras toch een beetje voor mijn voeten weggemaaid door Pierre van Hooijdonk in Studio Voetbal afgelopen weekend. Maar het gaat natuurlijk over die penalty van Santiago Jiménez.
Ja, 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 ja.
Dus die deed Panenka.
Ja.
En die ging mis.
Ja.
En daar valt dan weer de hele wereld over.
Ook zijn trainer Arne Slot valt over.
Ja, in eerste instantie wel. En daarna in die. Ja. Toen die interviews wat later waren in de persconferentie, toen nuanceerde hij het een beetje. Maar ja, Pierre van Hooijdonk die sprak zich daarover uit. Die vond dat niet terecht. Ja. En ik had eigenlijk ook zoiets van, ja, waarom zijn mensen nou gelijk zo boos als je een Panenka mist?
Ja, ik was het met hem eens, Thomas. Dat zijn verweer is en dat is jouw verweer ook. Het is gewoon een manier om de keeper te verschalken. En, en dan zegt iemand anders, ja, je kan het toch ook gewoon hard hoog schieten. Maar dan heb je de kans dat die keeper in zijn duik, zijn benen zijn nog daar, zeg maar. Dus dan heb je
risico. Het is eigenlijk de makkelijkste manier.
Het is niet, dat is wel het ene. Het is niet makkelijk natuurlijk. Het is niet een makkelijke trap.
Ja, het is technisch gezien
het is
makkelijker niet dan hem goed in de hoek schieten.
Nah, ja,
maar een bal recht doorschieten is makkelijker dan hem stiften.
Ja.
Ja, maar dan gaat hij er niet in.
Nee, oké, maar het is dus niet de makkelijkste manier om
te trappen. Nee, oké, dus makkelijk in combinatie met effectiviteit. Kans op scoren, ja. Dus de kans dat je scoort is gewoon best wel groot, want je ziet bijna zelden dat de keeper blijft staan en hem pakt. Ja. Dat zie je gewoon niet vaak. Ja. Nu ook, als hij gewoon goed was geweest, zou hij erin gaan. Maar wil ik hem nog even wat breder trekken naar stiftjes in de wedstrijd.
Mm-hmm.
Want daar is eigenlijk hetzelfde voor. Ja. Als je maakt, dan staat iedereen zijn handen blauw te klappen. Maar als je mist, dan wordt iedereen boos.
Gewoon normaal doen.
Ja, maar terwijl ik altijd denk van ja, dat is eigenlijk de enige manier als het goed gaat waarop je zeker weet maar, dat de keeper hem niet pakt.
Maar er zijn toch gewoon twee redenen voor waarom mensen dat soort van irritant vinden. De eerste is omdat ze vinden het arrogant. Niet dat het terecht is.
Ja.
En gewoon iedereen praat elkaar na. Ja. Het is gewoon als iemand stift op een training en een mist, dan ga je hem uitschelden. Ja, ja, ja. En iedereen doet daar gewoon aan mee.
Maar soms is het gewoon de beste optie.
Ja, klopt. Ik vrees dat we het allemaal eens zijn. Want het wordt zeg maar een beetje, ja, is jammer. Het wordt een beetje gelijkgesteld als, ken je dat moment erin dat Balotelli ergens in een oefenwedstrijd alleen voor de keeper kwam en dan een soort van
hakkie
achter zijn stambeen
draait. Ja, dat is weer anders.
Ja, precies, maar daar wordt het een beetje mee vergeleken, toch? Ja. Als je een penalty achter je stambeen neemt.
Dat het showboat is.
Ja, maar dat is met een stiftje natuurlijk niet zo.
Het is echt typisch zo'n ding in de voetballerij dat als het lukt, dat iedereen het gewoon fantastisch vindt. En dan, wat is die koelbloedig en wat doet hij het goed. En als je mist, ben je gewoon Chaki.
Ja, moet je hem hard erin schieten.
Maar ik vind
jammer dat Van Hooijdonk dit al voor je voet had.
Ja, heb ik er nog eentje. Viel mij, ik zat in een beetje interviewjes te kijken en op een gegeven moment, laat ik het anders zeggen. Als je wint en je scoort en je bent blij en je speelt, je staat in de basis, dan is het leven mooier, denk ik.
Ja, mooier kan het niet bijna.
Nee, oké. Okay. Maar stel dat het niet zo is, ben je dan doodongelukkig?
Als je op de bank zit en...
Ja.
En je scoort niet.
Niet doodongelukkig.
En je verdient echt krankzinnig veel geld. Je zit in een hotel, midden in Amsterdam.
Ik voel me in een hoek gedreven. Hè? Oh ja, dat ding met akpompen.
Ja. Okay. Dan zit iedereen... Dus hij zegt dat van disastrous. En één gesprekje met de trainer en ik voelde me gelijk weer goed. En dan ga ik scoren. En dan denk ik echt... En iedereen lult hem na. En het is ook een beetje, vind ik, een soort van flauwe natrap naar... Marie Stijn, want die heeft dat dan blijkbaar dus niet gedaan.
Ja.
Ik vind dat echt bullshit, man.
Maar er valt er wel wat voor te zeggen. Zijn verhaal is dat er bijna niemand van de club gewoon enige aandacht aan hem heeft besteed. Gewoon niet even op menselijk niveau over gepraat met hem. En ja, dan kan je. Ik las ook verweer. Ja, die gozer is 28 en huilie. Maar is toch wel fijn als buitenlander bij een club komt. En je voelt je een beetje serieus genomen.
Ik denk zeker vanuit oogpunt van Ajax. Dat het heel belangrijk is dat iemand daar gewoon voor zorgt dat goed geregeld is.
Ja. Ja, iemand. Dat maakt natuurlijk ook nog wel uit wie, toch?
Ja, natuurlijk. Als de trainer het doet, dan zou het allerbeste zijn. Maar ja, voor jezelf als speler, dan... Dan denk ik bij mezelf... Ja, maar je kan ook een klein beetje verantwoordelijkheid nemen voor je eigen geluk, toch?
Dat ben ik wel met je eens. Maar stel, je zit daar in één keer in hotel. Je bent met veel, bombarie gehaald. Het loopt allemaal niet. En je gaat trainen, je gaat lekker terug. Je zit daar in je eentje op de kamer. Je weet ook zelf een beetje hoe dat werkt. Als je er al niet lekker in zit. Je hebt geen familie om je heen. Er is niks.
Weer in Amsterdam.
Nee, maar...
kan niet veel makkelijker.
Nee, maar ja, gevolgens is er wel.
Hij kan natuurlijk niet bier gaan zitten drinken.
Nee, ja, oké, maar dat hoeft toch ook niet?
Ja, maar dat is toch wel een beetje waar je op doelt. Als je in Amsterdam kan lekker de stad in.
Nee, dat doe ik helemaal niet op. Nee, dat doe ik helemaal niet op.
Wat doe je dan op midden in Amsterdam?
De wereld ligt aan je voeten, man. Toch? En maar dat zit niet alleen in bier drinken.
Hij bedoelde ook niet van, ik heb iemand nodig die me vermaakt. Hij wilde gewoon...
Een beetje warmte.
Gewoon een beetje warmte wilde hij. Kan je ook in de binnenstad van Amsterdam vinden.
Het is genoeg warmte.
Laten we Chuba Ekpom gewoon een hart onder de riem steken.
Ja.
In onze volgende rubriek.
Stadion Bangers. En dat heeft dus ook met dat... Ik kreeg eentje... Gaan we even luisteren?
We gaan heel veel luisteren.
Leandro Bakuna. Hoe gaat toch wel iets te snel achter elkaar?
Om dat nog even aan te vullen. Ik kreeg van ene Colin en Wouter om zaterdagnacht om 2:30 een aanvulling op dit op deze jingle.
Maarten de Voorkeur.
Die zaten er wel lekker.
Ja, die zaten er goed.
Mooi bruggetje. Het is
ik vind het ook mooi dat ze dat gewoon even nu dat ze het pakken. Weet je. Eigenlijk een beetje credits.
Laten we de Chuba Ekpom show van maken. Want er waren wat dingen die over hem ook binnenkwamen.
Ja, ik kreeg er eentje. Ik kreeg eerst een opgestuurd over hem. Van de Ajax supporters zijn een paar doelpunten gemaakt. Zijn bezig met een nummertje voor hem. En daarna kreeg ik ook het vervolg erop. Dat is op de beat van Sexbom. Weet je hoe die gaat dan?
Sexbom. Ja, Tom Jones natuurlijk.
Ja.
Tom Jones.
En dan is het daarna uit zijn hotel en meteen in vorm. dus Akpom, Akpom, Chuba Akpom. Uit zijn hotel en meteen in vorm.
Let's hear Akpom. Gek hoor, wow.
Chuba.
Het is alsof we de
voorbereid zijn. Ik ga nu eerlijk zijn, dat twee zinnen heb ik er zelf bij verzonnen. Okay. Maar als ik had gezegd, ik heb hem zelf verzonnen, zou Varen maar wel afschieten.
Oké. Okay. Ik heb het ook niet zelf bedacht, maar Supa Troopa van ABBA ken je. Ze noemen hem dus nu Supa Chuba. help me even, hoe gaat het liedje, boys?
Supa Chuba. Oh, ja, ja.
Supa Chuba, Ekpom is on fire. Scores a goal for us, like he always does. Because Chuba is the fucking boss. Lekker toch, of niet?
Is goed.
Deze is van Enno Kingma. En een laatste suggestie was op die van Danny Christian of zo, een slagerzanger.
Chuba,
Chuba, Chuba, Chuba, hop.
wat?
Doe even toch.
Chuba, 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 hop. Hop, hop.
Chuba, Chuba, Chuba. Dat is eigenlijk de lekkerste misschien.
Oh. Marsepilami.
In Marsepilami.
Dat is mooi. Ze hebben weer wat juichen in Amsterdam.
Even kijken. Ja, Thomas, jij kwam ook nog eentje tegen. Toen was er toch bij ABBA blijven.
Van Kuzulevski.
Kulusevski.
Kulusevski.
Op Gimme, Gimme, Gimme. Zou ik de tekst even doen die erbij hoort?
Ja, ja.
There's not a soul out there. No one to hear my prayer. En dan komt die Gimme, Gimme, Gimme. A ginger from Sweden. Hij heeft rood haar.
Ja.
He came from Juventus and he plays on the wing. Gimme, gimme, gimme a ginger from Sweden. Number 21, his name is Kulusevski. Komt-ie. Ik vind hem lekker.
Ja, die is goed. Die doet ook goed in de... Als je avondje uit bent en je hoort in één keer dat nummer...
Ja, altijd.
Hij doet het goed, hè?
Hij doet het. Dan veert men overheid, hè?
Hij is lekker catchy.
Zelfs in de bierboutique, of niet op zaterdag.
Zeker.
Zo is het. Okay.
Vriends, weet je wat mij zo ontzettend opvalt?
Nou.
Ik kom dan langs het terras en dan zit iedereen zo voorovergebogen op zijn telefoontje.
Behalve vriendie.
En dan zit die vriend zit zo heel ontspannen... Af en toe een boekje, maar vaak ook gewoon het Volkskrantje of zo.
Kleintje, tuurlijk, ja.
Maar jij zit nooit met de telefoon in je handen.
Nee, ja, vroeger wel, maar sinds kort niet meer. Ik heb een trucje ontdekt.
Dat is?
Ik heb Vodafone One Number. Dat is mijn telefoon is gekoppeld met mijn smartwatch, met mijn horloge. En daardoor hoef ik niet de hele tijd in die telefoon te zitten. Komen gewoon mijn berichten binnen op mijn horloge. Kan ik het gewoon lekker laten gaan allemaal. Kan ik gewoon ontspannen mijn krantje lezen.
Goed voor je uitstraling ook.
Uitstekend
hè?
Voor mijn uitstraling.
Wel lekker, maar je kan je telefoon dus ook gewoon thuis laten.
Hoef niet bij me te hebben, toch? Hij ligt gewoon thuis.
Ik heb het ook gelijk even gecheckt op vodafone.nl/onenumber.
Mm.
Weet je alles.
Kun je alles vinden. Link in de show notes.
Mooi. Oké. Dan, wat hebben we deze week weer eens bedacht?
Harde voetjes, zachte voetjes.
Harde voetjes, zachte voetjes.
Hey. Harde voetjes, zachte voetjes.
Juist. Een term die is geïntroduceerd, denk ik, door onze vriend Denzel Dumfries. Toen nog spelend bij PSV. En die was in gesprek bij ESPN. Daar gaan we heel even naar luisteren. Fox Sports trouwens.
Wat moet er nog beter? Bij jou?
Zachtere voeten, zo noem ik het altijd tegen mezelf. Ik weet dat mijn techniek...
Zachtere voeten?
Ja, mijn techniek...
Meer een beetje...
Gepolijster, hè. Gepolijster. Ziet er soms, denk ik, wat onbevangen uit, wat lomp uit. En ik doe er wel veel aan natuurlijk om het te verbeteren. Het is...
Maar heeft je hele familie een beetje harde voeten?
Ja, best wel, hoor. Ja. Maar ik moet bekennen, ja, vroeger was het lastig. Had ik helemaal moeite met mijn techniek. Dus als ik kijk, zit er een stijgende lijn in. En daar hou ik me aan vast. Dat geeft me houvast. En ik voel dat het met de dag beter wordt, kan ik zo zeggen.
Ja, dus je voeten worden steeds zachter?
Ze worden steeds zachter, ja.
Heerlijk.
Mooi. Ja, is goed. Het mooie, heeft hij zachte voetjes.
Enorm zachte voeten. Maar het mooie vind ik hier, hij geeft toe dat hij harde voeten heeft. Er zijn weinig spelers die dat durven.
Het is eigenlijk een beetje zeggen, ik kan niet zo heel goed voetballen.
Ja, maar dat heb ik nog nooit de speler horen zeggen. Toch?
Heb je harde voeten of zachte voeten, Bart?
Ze zijn niet van vloer. ze zijn niet zijdezacht.
Maar je bent wel echt goed in toetouch.
Ja, daar gaan we het misschien later even over hebben. Hoe dat mogelijk is. Daar was Denzel niet goed in, kan ik je wel zeggen. Maar hij heeft zich geweldig ontwikkeld. Maar het valt me dus op, er zijn toch heel weinig spelers die durven te beweren. Eigenlijk voor camera beweren van ja, mijn techniek is niet best.
Maar het is een van de meest beschamende dingen, denk ik, om te zeggen als voetballer.
Ja,
van,
mijn
techniek is niet goed.
Ja, klopt. Ik denk wel over het aan zijn gezicht zien dat hij hier een hele goede wedstrijd had gespeeld. Dus dan kan je het ook wat meer permitteren om een beetje kritisch op jezelf te zijn. Maar ik vond het een heel mooi beeld. En hij schetst ook goed van misschien kunnen we het even aanvullen. Wat zijn harde voeten nou in de praktijk?
Ja, dat je gewoon niet altijd controle hebt over de bal. Altijd
niet of niet altijd?
Ja, niet altijd. Ja. Want als je op dat niveau speelt, dan, daar vergissen mensen zich denk ik nog wel vaak in. Dan kan je meer dan de gemiddelde Nederlander. Ja.
En het is ook meer dan alleen zeg maar die eerste aanname of die bal bijvoorbeeld uit de lucht controleren. Ik vind een mooi voorbeeld dat van je hebt toch soms van die hele explosieve buitenspelers, maar die toch vaak een beetje in rechte lijnen bewegen, die niet heel veel gevoel in hun voeten hebben en die gaan dan uit stilstand redelijk dicht bij de achterlijn iemand omspelen, maar dan tikken ze hem net te hard.
Ja, mooi voorbeeld. Ja.
Dat vind ik, weet je.
Het zijn vaak van die driftige buitenspelers die een beetje finesse missen. Het zou misschien ook met hun snelheid te maken kunnen hebben. Dat het op hun snelheid veel moeilijker is om die bal een beetje zacht te behandelen.
Af en toe toch heb je zo'n hele bonkige spits. Dat wil ook nog wel eens moeilijk zijn.
Ja. Dat hij toch net is te vaak dus tegen de onderkant van de knie stuit of het scheenbeentje erbij aan te pas komt. Erik ten Hag als trainer, die zei vaak, je moet de bal zacht maken. En de spelers met harde voeten hebben in de regel moeite om moeilijke ballen zacht te maken. Waarmee jij bedoelt, haal de snelheid eruit, haal hem dichtbij, zodat hij gelijk bespeelbaar is. Vond ik een mooie term. En verder lijkt het toch een beetje, spelers die, je hoort ook wel eens, alsof je onder stroom staat. Ja, dat laatst over een reflection board of zo. Misschien heb ik het verzonnen. Maar alsof alles van je afkaat.
Ja, zeker.
Ik doe altijd de trampoline.
Ja, de trampoline. Ja. Het beeld
in Rotterdam zijn ze altijd even die dozen nog misschien in zitten.
Het beeld is denk ik wel duidelijk. Voorbeelden van voetballers met voeten van graniet?
Nou, ik heb, als ik over die buitenspelers heb, ik heb met een hele leuke jongen, maar met Luciano Slagveer samen gespeeld. Maar dat was ze zelf ook. Hij luistert overigens ook vaak. Ja. Die was zelf ook de eerste om toe te geven dat hij het niet van zijn techniek moest hebben. Ja. En dan voegde hij er altijd toe, als ik ook nog techniek had gehad, dan had ik in het Nederlands elftal gespeeld. Ja. Dat was wel zo'n type.
Ja. Het is wel heel relatief natuurlijk. Hè? Want ook Slagveer kan best wel goed voetballen natuurlijk. Ja. Het is in de context van al die andere handige spelers val je wel een beetje aan de onderkant. Zeg maar.
Ja, en het gaat ook om. Ik denk dat vrijwel iedere prof kan, als je lange ballen gaat spelen na de training, een bal doodleggen. Ja. Maar normaal aannemen. Maar het gaat ook denk ik gewoon in het heet van de strijd. Als het heel snel gaat, als er weinig ruimte is. Maar hoeveel tijd je dan nodig hebt om een bal te controleren of hoe dicht je hem dan bij je kan houden.
Keepers over het algemeen blinken ook niet uit in de zachte voetjes.
Hè? Nee, ik ben de uitzondering die de regel bevestigt.
Ja, ik heb even zitten denken. Nick Marsman heb ik meegespeeld.
Zachte voeten.
Zijde zachte voetjes. Ja. Verder het valt
het. Ja, Onana, Ederson. Maar met zijn
dat is
makkelijk.
Ja.
Ik denk dat Brad Jones, ken je hem nog van Feyenoord? Dat hele harde voeten.
Je had het net over van die bonkige spitsen. Ja. Je zou dan denken, als je harde voeten hebt, dat je wel ook hard kan schieten.
Over heel wild schieten.
Ik hoor een maar aankomen.
Ja, Matthias Pogba.
elke week
een hele harde voeten. Die had denk ik het slechtste schot wat ik ooit in mijn leven heb gezien.
Harde voeten, zacht schot. Dat is echt zo, ja. Dat is apart. Ja. Er zat een soort tegendraads effect in.
Ja, ruzie met de bal gehad. Ja.
Bleef stijgen.
Ja. Ik vond wij kregen vorig jaar een nieuwe spits op stage. Echt een mooie goos, maar ook met genoeg zelfspot. Maar op een gegeven moment stonden we onder de douche met zo'n groepje. Mm-hmm. En dat was een andere jongen in ons team die jij een beetje kende. En hij trainde die eerste week echt heel erg slecht.
Ja.
Dus die ene gozer begint tegen hem zo van, hey bro, hoe kom je aan zo'n... Hoe neem je al die ballen zo slecht aan, man, bro? Hoe kan het... heb je geen techniek? En toen zei hij heel rustig zelf, zei hij, bro, ik heb een rare techniek.
En wat bedoelt hij daarmee dan?
Ik denk dat een hele goede manier is om over jezelf te zeggen, ik heb geen goede techniek.
Maar heeft hij niet gewoon heel veel van straattrucjes, maar functioneel stelt
hij
zo voor?
Het is echt een hele rare techniek.
Ja. Eufemisme zou je kunnen zeggen.
Dat vond ik zo goed.
Lekker man, mooi. Blijkbaar kan je dus een goede prof zijn of worden met harde voeten. Dat is wel...
Ja, het is relatief, denk ik.
Maar dat is natuurlijk alles. Dus dat is niet echt de reden. Maar ja, het streept allemaal tegen elkaar weg. Mm-hmm. Wat Slagveer zegt, klopt natuurlijk wel. Want hetzelfde geldt voor Denzel. Ja. Die is laat gekomen en... Nou, de reden dat hij in het eerste stadium niet op is gevallen is omdat hij niet zo'n goede techniek had. Ja. En daar heeft hij, denk ik, heel veel tijd in gestoken. Waardoor dat allemaal wel weer een beetje gelijk was getrokken. Ja. Maar had hij daar niet zoveel tijd in gestopt, dan was Heerenveen, PSV, misschien Sparta wel gewoon de max geweest. En dat compenseert hij dan met bizarre mindset en fysieke kwaliteit.
Dus dat is waar. Je komt er alleen, je komt ermee weg als je het compenseert voor andere dingen. Heel veel snelheid, heel veel power.
Ja,
super fit zijn.
Maar andersom natuurlijk ook. Als je hele... jij stuurt me van de week een filmpje van een gozer met hele zachte voetjes. Ja, die gaat het niet ver schoppen.
Dat was een soort crackjunk.
Ja,
dat is een hele zieke video, man. Dat was een soort crackjunk. Maar die stond te hoog te houden, maar echt alles met de buitenkant van zijn voet.
Oh, ja.
Met krankzinnig veel effect. Ja, en dan liet hij hem ook zo over zijn hoofd rollen en over zijn rug.
Ja. Was dat niet die gozer die bij ons in het theater op de planken stond?
Dit was een gozer die maakt alleen maar filmpjes van dat hij aan het hoog houden is. Ja, en dat hij die bal alleen maar zo met effect trapt.
Mooi.
Maar en als je dat dan niet koppelt aan bepaalde fysieke kwaliteiten. Ja, geldt voor mij natuurlijk ook. Ik heb ook vaak genoeg gezegd, als iemand tegen mij zei dat ik langzaam was, zei ik als ik ook nog snel was geweest, dan... Dat is gewoon, dat compenseert. Ja.
En hoe vaak zit er nou iemand bij je in het elftal? Laat ik zo zeggen, zit er altijd iemand in het elftal waarvan je eigenlijk zegt, dit kan niet qua techniek. Maar dat hij dus blijkbaar iets anders zo goed kan?
Nee, maar eerlijk gezegd.
Dat valt toch echt bij op de Eredivisie zo wel mee, toch?
Ja, niet eigenlijk. Dat je gewoon schrikt van, hoe is het mogelijk?
Of ben je bang als je nu aan zegt, dat je vragen wie dan?
Ik zit serieus, dat ga je sowieso vragen dan. Maar ik zit serieus te denken, dat kan toch niet? Dat je zeg maar schrikt van, hoe kan je met deze techniek dit hebben bereikt? Dat bestaat niet volgens mij.
Ja, maar toch is het, ik vind het soms wel gek als je dat heeft niet per se met zachte voet te maken. Maar er zijn soms keepers, echt op best wel hoog niveau.
Ja.
Die Oenerstal heeft dat ook.
Ja.
Die kan gewoon niet echt heel normaal, op de lijn is het niet normaal. Ja. Maar die kan bijvoorbeeld niet een bal over 60 meter trappen.
Ja.
Terwijl je...
Zo, hè? Hij kan dat niet normaal?
Hij kan gewoon geen hele goede...
Hij kan niet ver genoeg, bedoel
je? Nee.
Okay.
Maar dat is wel raar, toch?
Ja.
Je zou bijvoorbeeld zeggen, als je gewoon echt een technische handeling, zoals een trap, en dat geldt voor een aanname ook.
Ja.
Als je dat maar vaak genoeg doet, dan kan je dat in ieder geval wel naar een bepaald soort van base level brengen.
Hij heeft zijn plafond bereikt.
Ja, maar dat is toch raar. Ik heb af en toe... Ik kan me heel erg erg aan als er mensen voetbal zitten te kijken en als iemand een keer een bal uit... Of er stuit de bal van zijn voet. Hoe kan dat, man? Ja. Hoe kan dat op dat niveau? Ja. Ja, het gaat altijd wel een keer fout.
Ja.
Maar ik vind het wel gek als je op zo'n niveau speelt en dat het dan dus blijkbaar... dat je zo eens niet onder de knie hebt.
Ja. Nou, we hebben het wel gehad met onze vriend Michel Breuer. Die kan onmogelijk van buiten de 16 scoren. Omdat hij, omdat hij niet met... hij kan alleen maar met zijn binnenkant schieten.
Ja.
Op goal.
Hoe kan dat, hè?
En hij heeft daar natuurlijk een hele zieke carrière.
Maar dat maakt ook wel dat zijn...
Maar wacht, binnenkant... Hij kan...
Ja, als hij met een rolletje aankomt, dan lukt het wel.
Maar hij kan niet met zijn vreef...
Hij kan zeg maar niet gewoon die voet recht naar beneden en dan die bal in het midden van de vreef raken. Ik weet niet, dat vindt hij niet fijn. Of hij kan het niet op zijn voet.
Maar hij kan ook geen crossbal spelen, dus.
Ja, rollende bal.
Dat deed hij ook nooit. Deed hij ook nooit. Daar geloofde hij ook niet in.
Dus Michel Breu kon geen bal bijvoorbeeld over 40, 50 meter gewoon strak weg.
Dat kon hij wel. Maar dat is een andere trap dan als je op goal schiet, toch?
Ja, dat is waar.
Daar zit niet genoeg snelheid achter.
Dat maakt ook wel dat zijn binnenkant die guffie zo achter de verdediging. Die is goed ontwikkeld. Ja. Dat is goed ontwikkeld.
Ja, maar dat op doel schieten is wel... dat zie je wel af en toe. Dat jongens dat heel moeilijk vinden. Morten Thorsby, ping. Die had dat ook. Die kon best wel redelijk gewoon met twee benen een bal crossen.
Geen zachte voetjes ook.
Nee, geen zachte voetjes. Nee, wel heel fit.
Enig. Maar als je... Die kan lopen zitten.
Ja, dat is niet normaal. Maar als hij ging afwerken, dan werkte hij af alsof hij een paas gaf.
Ja.
En dat is als keepers, dat is geweldig. Want die zijn berekenbaar.
Ja. Ja.
Dus dat kan ik me misschien dan bij Breun nog wel voorstellen. Het is wel een hele andere manier van trappen.
Maar het zit hem toch, ik bedoel, iedere voetballer die op dat niveau speelt, kan wel gewoon een bal goed aannemen. Maar het zit hem vooral in de betrouwbaarheid. Dus of je het altijd kan. Of dat er zo nu en dan zo'n balletje tussen zit die toch van je voet springt.
Ja, en ook...
En dat zie je inderdaad heel snel. En in het geval van Denzel, wat hij zegt, klopt natuurlijk helemaal. Want in rondes was hij gewoon niet zo... was hij gewoon niet zo goed.
En in de drukte, in de ruimte, zeg maar. Als je dus echt kan vrijwel iedereen een relatief moeilijke bal in een grote ruimte goed aannemen, maar kan je het ook in de drukte met mensen in je rug en weerstand en zo, dat is moeilijk.
Het is best gek, toch? Als je bijvoorbeeld een kleine partij speelt, je doet het positiespel en iemand heeft een metertje ruimte.
Ja.
Dat je bij de ene denkt, ik kreeg hem gewoon in.
Ja.
Want die gaat er iets goed mee doen. Ja. En bij de ander weet je, als je wat langer met iemand speelt, van een keer als ik hem inspeel, er is best wel kans dat hij net iets te veel tijd of te veel ruimte nodig heeft om hem dood te leggen.
Ja,
dus dan speel je hem of niet.
Ja, klopt.
Of je doet het wel, want het is de enige bal die er ligt. En dan wordt diegene zeg maar van de bal afgelopen.
Ja. Heb je wel eens gehad...
Ik heb een hoop kansen laten liggen in kleine partijtjes op deze manier. Ik denk, als ik net even iets korter bij had gehouden, had ik er 15 gemaakt vandaag. Lekker man.
Maar heb je... Als het nu is, hoef je dat natuurlijk niet te zeggen, want dan gooi je iemand enorm voor de bus. Maar heb je wel eens gehad in wedstrijden bijvoorbeeld bij je clubs dat je aan het spelen was en dat je op bepaalde momenten dacht van... Nee. Die ga ik nu niet inspelen.
Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk.
Dat je gewoon mensen bewust overslaat.
Ja, je kan kiezen tussen iemand die vrijwel in de dekking staat, maar heel handig met de bal is, of iemand die heel erg vrij staat aan de andere kant, maar er niks goed mee gaat doen.
Ja.
Ga je toch naar rechts?
Ja, je hebt altijd wel zulke.
Ja, natuurlijk. Nee, dat doet iedereen toch. Het is gewoon kansberekening toch.
Maar dat kan ook een beetje. Dat klinkt een beetje ook een beetje de vorm van de dag zijn soms. Toch?
Ja.
Dat je het merkt. Want ik heb zelf wel eens als als een veld gewoon een beetje vochtig is, dan heb ik het gevoel, dan ben ik zeg maar op mijn best.
Ja.
Maar als een veld echt zeg maar spiegelglad is. Als het bijvoorbeeld net heeft geregend en wij hebben een beetje zo'n plat getrapt kunstgrasveld. Ja. Dan wordt die bal zo glad. Wat het bijvoorbeeld afgelopen zaterdag. Ja. Dan is voor mij gevoelsmatig is mijn aanname gewoon misschien wel 30% slechter.
Ja. Of als het heel droog is. Is ook
ja, droog is ook helemaal een hel in die zomer. Ja. Ja. En dan denk ik bij mezelf soms ook wel eens van oké, normaliter kan ik bijvoorbeeld nu die bal krijgen. Want er zit bijvoorbeeld 10 meter tussen voordat de spits er is. Maar denk ik, ja, weet je wat, speel me liever maar niet in. Of dat ik hem nu in één keer lang kan spelen. Ja. Want ik ga vandaag te veel tijd nodig
hebben. Het is wel een mooi dingetje. Waar ligt het nou aan dat een bal aannemen moeilijker is op een droog kunstgrasveld dan op een nat?
Hij stuit er sneller op. Hij komt sneller van de grond los.
Ja, maar als je dat weet, dan...
En hij is misschien onbetrouwbaar. Hij is onbetrouwbaarder, zeg maar. Of onvoorspelbaarder, die bal.
Dat is denk ik één van de redenen.
En je krijgt ook soms dat die bal, als hij zo traag is, dat je gaat nadenken op welk moment van de stuit je hem gaat aannemen. Ja. En dat zou je op een nat veld niet snel doen. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja, voor mijn gevoel moet je ook meer kracht zetten om
om weg te duwen. Ja. In plaats van gewoon stilhouden.
Dus dan moet je eigenlijk al eerder die actie inzetten. Ja. Als hij dan ook nog eens onbetrouwbaar is, dan is het dus best wel een grote kans dat het misgaat.
Wat jij zegt klopt, want dan moet je hem als het ware in een beweging gaan aannemen, toch? Ja. En dat vind ik moeilijk. Terwijl ze helemaal uit stilstand gewoon een beetje achterover leunen. En hem dan zacht tegen je voet aan laten vallen. Ja. Dat vind ik veel makkelijker. Maar als je dat op een droog veld doet, dan blijft hij onder je hangen of hij stuit het op.
Ja. Mooi. Laten we naar de tegenhanger van harde voeten, de zachte voetjes gaan. De magische touch. Misschien is dat eigenlijk nog leuker om over te praten. Hebben jullie er één in je hoofd die gelijk een fragment, een speler, wat gelijk naar binnen komt?
Van Persie.
Boven komt? Ja. Thomas?
Ja, Bergkamp is natuurlijk dat is de allereerste die...
Heb jij daar ook, ik maak dat een beetje theatraal, maar heb je ook als je daarnaar kijkt, dat je toch niet helemaal begrijpt hoe het gaat, of dat het bijna niet na te bootsen is?
Die goal.
Die goal tegen Newcastle.
Ja, die vind ik nog steeds echt ongelooflijk.
Weergaloos, toch?
Ja, echt bizar. Ook, dat is ook zo'n goal waarvan ik nog precies weet waar ik was. En, toen ik dat voor het eerst zag. Ja, ik heb hem niet live gezien, maar ik kwam thuis. Ja. Toen zat mijn vader thuis en die zegt tegen me... Ja, Bergkamp heeft net een goal gemaakt. Ja. En toen gingen we gelijk kijken. Ja, toen dacht ik echt, wat is dit, joh? Ongelooflijk. Je hebt en dat denk ik nog steeds. Van de week zag ik toevallig... Werd die volgens mij... Ja, die wedstrijd was weer
20 jaar geleden, geloof ik. Die wedstrijd was,
Arsenal, Newcastle, en er was iets van hemzelf.
Ja, hij heeft een interview erover gegeven.
Wat er precies gebeurde. Hij zei, ik kreeg hem eigenlijk achter me. Ja. En ik wilde hem, want ik was vrij. Ik wilde hem eigenlijk anders hebben. Ja. En toen... Ja, en ik denk nog steeds, was per ongeluk.
Dat zegt, wat dat denk
nee,
jij?
Nee, dat denk ik.
Ja, maar dat
is ja,
dat
maar, behoorlijk.
Ja, dat kan toch niet? Dit is zo bizar is dit. Ja,
maar zijn lichaamscoördinatie verraadt dat hij...
Het is niet per ongeluk. Het is niet ik kan het niet anders verklaren.
Het is achterlijk. Echt spot met alle wetten. Denk ik. Maar ik denk als je in het voetbal, voor mijn gevoel, je hebt heel veel spelers met een hele goede aanname. Maar er zijn een paar met een soort van buitengewone aanname. Daar is Bergkamp er een van. Daar is Berbatov er ook eentje van, denk ik. En Zidane, toch? Dat zijn de drie die voor mij wel echt uitspringen. Die niet alleen goede aanname hebben, maar ook nog een soort stereotype aanname hebben. Dus die Zidane...
Heb je die uitwoord van Barthez en dat hij zo achter zijn
standbeen tegen de richting van de verdediger. Ja, dat is fenomenaal.
Ik zag van Berbatov was nu zo'n videootje dat hij... dat ze mijn baard op hadden gedaan in een petje. En dan ging hij, zeg maar, als oude man ging die meevoetballen op een pleintje. En dan ook de eerste paar ballen doen, zeg maar, alsof die best wel slecht is. Of wat je net zei, dat je iemand ze gingen hem overslaan, zeg maar, op een gegeven moment. En dan op een gegeven moment is hij soort van met zijn neefje of zo. En die gaat op een gegeven moment roepen van, doe een beetje je best. En dan zegt hij ze helemaal.
Dat wilde ik nog even toevoegen, net toen we het over harde voeten hadden. Van die buitenspelers, als buitenspeler ben je redelijk afhankelijk van... Wat voor hoeveelheid ballen je krijgt van je medespelers. Ja. Want dat is echt een kwestie van gewoon... Ja, je kan hem heel vaak inspelen, maar je weet 9 van de 10 krijg je hem weer terug. Maar hoe lekker die erin zit, hoe meer ballen je krijgt. Ja. Maar buitenspelers die dus klagen dat ze niet genoeg ballen krijgen... Die wijten dat altijd aan hun medespelers. Van, ze moeten meer ballen geven.
Ze worden overgeslagen.
Jij zegt, ja, dat is gewoon niet goed.
Nee, dat ligt gewoon aan hunzelf.
Ja, ze willen hem gewoon niet zoeken, dat bedoelt hij.
Ja, maar, wat jij net zegt, met kansberekening. Ja. Ik heb mezelf ook wel eens opbetrapt. Dat je dacht van, speel me gewoon meer ballen. En dat je dan achteraf denkt van, de ballen die ik kreeg, daar deed ik ook niet zo heel veel goede dingen mee. Dus dat is gewoon een soort van automatisme.
Het is ook eigenlijk gewoon een wetmatigheid, toch? In het profvoetbal. En bij de amateur waarschijnlijk ook. Dat als je goed genoeg bent, dan krijg je die bal vanzelf.
Ja.
Dus je gaat die bal altijd naar iemand spelen die er wat goed mee zit.
Als jij de speler bent waar het om draait, die iedere keer als hij de bal krijgt, dat iedereen zoiets heeft van, het kan gebeuren. Hmm. Reken maar dat je hem dan 9 van de 10 keer gewoon gaat krijgen. Maar als je dat niet hebt en je bent gewoon... middelmatige buitenspeler, zoals ik een groot gedeelte van mijn carrière ben geweest. Dan
Een heel goed jaar heb je gehad.
Ja. Nee, maar dan krijg je hem vaker dus niet dan wel.
Ja. Ik heb gisteren zitten smullen. Ik wilde even eentje uitlichten. Ik weet het met, we hebben een fragmentje met podcast, het is altijd lastig, maar ik ga het proberen te vertellen. Het is Roberto Baggio, die speelde toen bij Brescia tegen Juventus, samen met Pirlo.
Hoe kom jij hierop? Dan zoek je gewoon best
Magical Touch
met YouTube.
En voor mensen thuis, je kan het natuurlijk, als je de podcast luistert, kijk iets met een Amazing Pass Pirlo, een Brilliant Goal Baggio. Het is Brescia tegen Juventus. De keeper van Juventus is Edwin van der Sar. De bal is aan de voeten van Pirlo in het midden van het veld. En die geeft een hoge bal, rechte bal achter de verdediging. En Baggio die sprint zeg maar achter de verdediging, die neemt hem in één keer mee. Ja, laat maar even kijken.
Questo campionato. Guardate Baggio come controlla al volo a seguire, a parte il fatto che è un gran gol, ma poi è un gol dai mille significati. Primo perché segnato da Roberto Baggio.
Fenomenale.
Hij kapt hem ook nog een soort van af
dit is
in zijn aanname.
Schiet en hij kapt en hij blijft zo vlak die bal. En van de Sar staat een soort van in niemandsland daardoor.
Ja, en er zit dus gewoon geen... Ja, maar moet je voorstellen, als je als keeper uitkomt, je gaat er 100% van uit dat hij moet hem gaan vertragen.
Ja.
Het kan in feite niet dat hij doet. Dat hij gewoon dezelfde snelheid houdt als waarmee hij diep sprint.
Ja. En die bal gelijk vlak. Ja, ik vond het echt top. Dus dat...
Ik had er eentje van een... iets wat voor mij ook zeg maar een mooi beeld geeft van of iemand zeg maar zachte voeten heeft of goede techniek heeft, is als je een bal mooi zeg maar één keer kan raken. En eentje die me daarvan bijstaat van een keeper, is Neuer. Nou, die staat natuurlijk wel meer bekend dat hij wel eens gekke dingen wil doen. Die staat op een gegeven moment denk ik 1 meter of 20 uit zijn goal. En er komt een hoge bal op hem, een beetje van de linkerkant. En die spits zet druk, staat op een paar meter. Ja. En hij paast hem zeg maar in één keer zonder ook maar enige vorm van twijfel, zo met zijn buitenkant rechts.
Oh, lekker,
in de, zo'n bal die je zeg maar iedereen kan geven, maar je zou het nooit doen in een wedstrijd. En dat is zo. En hij veert zo lekker van dat zijkantje van die voet af. Een bal mooi één keer raken. Daar heb ik erg van genieten.
Er zijn zelfs spelers die een aanname ongeveer naar zichzelf vernoemd hebben gekregen. Is er iemand die te binnen schiet? Hij heeft bij Ajax gespeeld. En hij komt dus uit Zuid-Afrika.
Ik wou zeggen Mokotjo, maar die heb je
Die Serrero.
Tulani.
Zo heet het toch?
Ja.
Dus ik weet niet of je dat door weet, dat die laat dan zeg maar de bal net iets te ver lopen en die doet dan... verdediger die zet dan druk en in de integendraadse beweging doet een soort van fake... Hij kapt hem eigenlijk weer terug met zijn...
Ja, maar dat is dus dat is dan Zuid-Afrikaans, want bij Feyenoord en Twente hebben ze... heeft iedereen het over dat Mokotjo dat
had. Oh, geloof ik best. Zou goed kunnen, ja. Ja, dat is wel lekker.
Ja, die is geweldig.
Goed.
Ga je er ook het bosje in, hoor, als hij mooi doet.
Ga je gigantisch het bosje in. En wordt daar überhaupt op getraind? Weet je, techniektraining bij voetbal door de weeks. Trainen voetballers hun techniek, hun aanname?
Ik denk wel dat het vroeger best wel veel was. Dat je heel veel techniektraining, wielcurver en...
Ja. Dat heb ik ook nog gedaan, kap en draaien.
Ik heb de hele DVD nog thuis
gehad. Ja, en Meulensteen had nooit meer gedaan.
Ik verbaas je, ik heb eindeloos bij Go Ahead ook eindeloos om pionnen lopen dribbelen. Zou ik niet zeggen.
Maar volgens mij gaat het altijd een beetje in golfbeweging. Ja. Dus dat was toen in één keer heel hot. En dan uiteindelijk blijkt van dat gaat je niet per se, alleen dat gaat je wedstrijden winnen. Dus echt een mix van dingen. Maar nu komt het volgens mij weer een klein beetje terug, ook in die opleidingen. Het is tijd lang is het wat minder geworden. We hebben het natuurlijk best vaak over droge paas, trapvormpjes gehad.
Niet wij zeggen, nee, jij vindt het, ik vind het geweldig. Ja.
En nu zie je in opleidingen dat het vaardigheidsniveau best wel minder wordt. En in België bijvoorbeeld besteden ze daar heel veel aandacht aan. Dus wat je dan wel ziet is dat jongens die in België zijn opgeleid qua vaardigheid toch wel altijd wel wat beter zijn volgens mij. Als ik me niet vergis, heb je die jongen van Heerenveen, die Anastasia Hiri, dat vertelde Stijn Spierings mij wel eens. Die heeft ergens in België in een opleiding gezeten. Ja. Waarin ze altijd blote voeten trainden. En hij zei, die gast die heeft echt een hele zieke techniek. Die heeft die bal gewoon aan een touwtje. Dus voor sommige jongens heeft dat gewoon heel veel effect gehad.
Dat is gewoon met blote voeten serieus moeilijk, hè?
Ja,
want ik bijvoorbeeld toetarts.
Knokkels, maar veel knokkels overal.
Ik vind toetarts dus met schoenen aanbod veel makkelijker dan met blote voeten. Vooral als die bal wat harder is.
Ja. Ja, weet ik eigenlijk niet.
Nee, weet ik ook niet.
Nee, ik vind eigenlijk een park op blote voeten wel lekker eigenlijk.
Ja.
Alleen als het een zachtballetje is.
Okay.
Wat vinden jullie eigenlijk de mooiste aanname?
Voor jezelf?
Gewoon voor jezelf, wat ik het leukst vind. Leuk, het lekkerst.
Of voor jezelf? Ja, toch die... hoge hoge bal soort van achter me, dat ik in een sprong die bal moet aannemen uit de lucht. Begrijp wat ik bedoel? Ja. Dat hij dan lekker stil ligt, dat vind ik eigenlijk leuk.
Pak je hem weer binnenkant of vreef je?
Nee, vreef. Vreef.
Ja. Stijn.
Okay. Ja. Jij? Ja, het mooiste is dat je in één aanname hem gelijk klaar hebt liggen om te schieten. Dat is, en dat kan eigenlijk op alle, maar die één in de loop inderdaad, in de diepte, dat je hem, maar in één keer klaar legt voor jezelf. Maar ook gewoon een hele harde bal, of een harde paas.
Zacht maken.
Ja, gewoon in één keer stil hebben liggen, zodat je gelijk...
Net gelijk, even anderhalve meter en dan een klein beetje terugdraait.
Dat die perfect ligt om gelijk te schieten.
Eens, ja.
En je ziet nu ook in dat spel met spelers die tussen linies spelen. Ja, daar geniet ik altijd wel van. Dat ze hun lichaam wat zo zetten dat ze en de goede kant op draaien, maar dat hij er ook gelijk klaar ligt om te pasen of iemand uit te spelen. Dat vind ik de mooiste.
Ik heb in die al die wedstrijden die ik op de bank zat, heb ik die aanname uit de lucht achter standbeen, maar helemaal dood geoefend.
Is dat Zidane of iets anders?
Nee, Marcelo. Gewoon,
zo, die Marcelo.
Ik zat een filmpje te kijken. Die Marcelo komt er 15 keer in voor. Dat is niet normaal, man.
Die doet hem geregeld tijdens wedstrijden.
Ja, maar ook alles. Hij is al zijn aanname.
Jaan Baks heeft hem vorig jaar bij 25 keer. Was voor mijn gevoel toen een beetje...
Oh, ik weet wat je bedoelt. Zo in de zweef een beetje dat je mag.
Oké. Maar zij doen hem met een sprong. Ik doe hem dan het liefst gewoon wel met één standbeen op de grond. Die is toch... buitengewone kwaliteit, als ik heel eerlijk ben. Ik wil het zo graag een keer in een wedstrijd doen, maar het gebeurt... Ik heb vorig jaar wel één keer gehad dat je dan...
gewoon een keer, man.
Nee, luister, stonden we...
daar ga je echt stappen maken. Assist vorige week, nu die Rabona aanname nog.
Ik heb zoveel assist geprobeerd te geven deze week, maar het lukt niet meer, man. Ik heb die afstand niet meer in de benen. Maar we zo corner iedereen mee en dan wordt hij zo op de 16 zo knijterhoog geschoten. En dan sta je en je weet, hij gaat bij mij komen.
Ik ben helemaal alleen.
Ja, metertje of 20. En er komt wel iemand aan. Dus je weet, als ik hem normaal aanneem, dan zit het goed. Of hij moet eigenlijk goed zijn. Maar het is ook wel zo'n bal. Hij komt van zo hoog. Hij komt zo hard dat als mijn voet nu hard is. Ja. Maar gaat nu niet goed. Dan stuit hij van me af. En dan sta ik op 40 meter van de goal. Toen viel die gelukkig echt helemaal dood.
Net goed, ja.
Dus dan zit je heel lekker. Maar als die van je voet af stuit, dan ben je... Dat is echt niet lekker.
Laten we het nog even over... Want dit is ook een prima training om zachte voeten te krijgen. Over ons favoriete spel bij Two Touch.
Ja.
Toch?
Ja.
En wat ik daar grappig aan vind eigenlijk is... Wij zijn voetballers, maar de moeilijkste bal om te controleren is als die op je voeten komt bij two-touch over het algemeen, toch? Als je hem net onder je knie zo een beetje... Begrijp wat ik bedoel? Wij spelen zonder bovenbeen, met een reden, want in je bovenbeen zit over het algemeen het meeste controle.
Dus even heel kort, het is gewoon een hooghoudspelletje. Je moet de bal verplicht twee keer raken.
Ja.
En je speelt in principe dat je hem niet tussen je knie en je heup mag raken. Ja. Dat is het makkelijkste.
Maar daar zit het meeste controle, toch?
Ja.
En als je hem in een neerwaartse beweging op iemand zijn voeten speelt, hebben alle spelers het meest moeite om het te verwerken.
Ja. Ja, er zit een paar hele rare dingen in dat spel. Dus dat bijvoorbeeld, die spelers kennen jullie ook vast. Kijk, een van de trucs is dat je gewoon... Je moet makkelijk die heup omhoog gooien. Dan kan je hem op je binnenkant aannemen.
Ja.
Maar sommige spelers die proberen alles op hun buitenkant aan te nemen.
Ja, klopt. Dat zit erin gebakken, ja.
Ja, maar als je hem dan... Die gaan het op een gegeven moment ook als die bal rechtdoor speelt.
Ja.
En dat, weet je, dat gaat natuurlijk helemaal voor geen meter. En ik denk toch, het allermooiste aan toeters is als je op een gegeven moment op elkaar aan het vlammen bent.
Ja.
En dat je hem dan inderdaad net onder die knie, dat iemand in die twijfel komt van... pak. Voet, wat ga ik doen?
En dan wordt het knieschijf.
En dan wordt het knieschijfgrondje. Ja, dat is het lekkerst.
Ja.
Maar het is wel, als ik nu met jullie speel, ik heb het idee dat jullie nog redelijk veel spelen.
Ja.
Dan merk ik wel aan mezelf van er zit wel sleet op. Toen ik dat echt veel deed, word je daar echt vast van in aanhouds.
Het helpt je gigantisch in je coördinatie, je gevoel. Het helpt
het is toch ziek als je het even, bijvoorbeeld als het al een paar maanden niet doet of minder. Vooral je slechte been wordt er echt heel matig in.
En kan je een topvoetballer zijn en slecht in two-touch zijn? Denk je? Ik denk zelf eigenlijk van niet. Dat je kan redelijk...
Het zou kunnen als je, stel je doet het nooit.
Ja.
Want het is ook wel een spel waar je gewoon een beetje handigheid in moet krijgen.
Ja, maar het zegt ook iets over je lichaamsbeheersing.
Maar als je een topvoetballer twee weken lang iedere dag een kwartiertje laat doen.
Ja,
dan kan je goed in two-touch. Daar ben ik wel van overtuigd.
Ook wel, ja, mooi.
De enige moeite die ik met het spel heb is dat het je hebt als je bijvoorbeeld gaat 16e, dan is het gewoon een doelpunt of niet.
Ja,
en met toeters kan je kan ruzie krijgen met elkaar.
Ja,
en
jullie zijn gewoon niet met niet jullie zeggen.
Jij hebt een klein beetje, maar Thomas helemaal heeft dat wel. Nee. Die gaat dat dan toch altijd weer proberen. Die gaat of
de discussie aan.
Nee, ook ballen spelen die gewoon niet kunnen. En dan direct op een manier claimen van dat het jouw fout is.
Hmm.
En daar heb ik wel af en toe een klein beetje moeite mee.
Ja.
Met het spelletje. Dus als je maar intimiderend genoeg bent, dan kan je ook wegkomen met eigenlijk niet zo heel goed zijn.
Even Thomas intimiderend.
Ja, weet je, ik sta tegenwoordig sterk in mijn schoenen, maar dat was moeite mee.
Oké.
Okay, even tussendoor, wie beste toetartspeler?
Craig Goodwin, mega goed, maar Koki Saito is echt niet de evenaar. Die is heel flexibel, heeft een heel kort lichaam. Dus zijn de plek waar je op wil spelen, dat is dat bovenbeen, want dat mag niet.
Maar
dat
zijn voet komt overal.
Ja, maar ook hij kan heel makkelijk even inzakken en dan op zijn buik laten vallen. Maar er is heel weinig afstand waar je hem niet mag raken. Gewoon fijne techniek, heel flexibel en snel. Ja. Goede speler.
Weet je wat mijn grootste ergernis van het spel is dat als je met...
Jij hebt er even over nagedacht.
Hij zit al de hele tijd te wachten tot jij klaar bent om deze even te doen.
Nee, maar met jullie spelen is leuk, want dat is ook gewoon... Dan mag je ook een beetje naaien en dan kan je elkaar een beetje onder druk zetten. Maar als je op een gegeven moment met jongens speelt die het niet zo vaak doen of niet echt ervan houden, die worden dan boos als je moeilijke ballen gaat spelen.
Die moeten eruit. Die moet
en daar gaat het juist om. Ja. We moeten elkaar een beetje onder
druk. En je moet er alles aan doen om de bal te halen. En dan kun je daarna discussiëren.
Ja, dat ben ik. Ik speelde, vorig jaar was ik op vakantie in Frankrijk bij Branko van der Boom op bezoek. Een hele goede toetartspeler. En er was vriend van de show Bradley bij. En die viel daar toch zeg maar net een beetje onder. En die zei op een gegeven moment zelf heel treffend. En ik zag echt, er stonden bijna tranen in zijn ogen. Hij zei, dit is het meest pijnlijk wat me ooit is overkomen. Ik merk dat jullie me aan het sparen zijn. dan weet je dat je echt absoluut het lulletje bent.
Mooi man. Ik denk dat we rond zijn hè.
Ja, aanradertjes.
Aanraders.
Toen je had weer een mooie zijn.
Ja, ik dacht, ik ga weer eens goed voor zitten. En ik heb denk te lang gewoon... ik heb wel een paar goede aanraders gehad. Maar niet echt aanraders waar mijn hart echt sneller van...
Het werd een moedje af en toe.
Ja, die Band of Brothers stond ik wel achter, maar...
Dan weer seizoen 2 van iets en dan weer een start. En...
Ja, daar sta ik ook achter. Maar dat is niet echt, echt waar mijn hart echt sneller van gaat kloppen. En toen dacht ik... Ik ga nu eens even goed voor zitten. En
Vodafone One Number.
er draait nu een film in de bioscoop die ik nog niet heb gezien. Dus die ga ik niet aanraden, want dat mag niet van jullie. Maar dat is The Killer. En de hoofdrolspeler van die film is Michael Fassbender. En dat vind ik echt een ongelooflijke held. Echt een goede acteur. Toen dacht ik van ga ik dan hem als acteur aanraden? Dat kan natuurlijk ook niet. Dus ik ga hem gewoon een mooi verhaaltje vertellen waarom ik hem echt de beste, echt een geniale acteur vind. Want jullie hebben waarschijnlijk allemaal Inglourious Basterds gezien.
Zelfs ik.
Dat is een film waar Brad Pitt en Christopher Waltz wel een beetje in het oog springen. Maar de mooiste scène van die hele film, daarin speelt hij de absolute hoofdrol. Dat is die scène dat ze in de kelder zitten, dat ze een Britse spion op moeten halen en dat er uiteindelijk een schermutseling ontstaat met een Duitse officier.
Schermutseling, lekker woord.
En zijn rol daarin, met een beetje nep lachen en wie is het spelen, dat is echt een van de mooiste filmscènes die ik ooit heb gezien in mijn ogen. Dus die zou ik aanraden. Al is het alleen maar die scène even terugkijken. Je kan ook heel de film terugkijken. En hij heeft nog een mooie film gemaakt. Dat is een iets serieuzere film. Shame heet die. Dat is een wat minder bekende film. En die gaat over een man die seksverslaafd is. En in zijn eentje in New York woont. En daar zijn weg probeert te vinden. Maar de muziek en het tempo van die film is prachtig. Dus kijk die scène en kijk die film. Met in het bijzonder de acteerprestaties van Michael Fassbender.
Mooi, mooi.
Lekker.
Ik ga wel eens aanraden waar ik nog niet geweest ben.
Dat kan toch niet waar zijn?
Ja, wel, ik heb hier... Ik kijk hier zo naar uit dat ik vind... Ik moet dat met de mensen delen. Ik heb heel de dag geoefend op dit woord. De Fabrique de Lumière. Is het goed in het Frans?
Nog een keer.
Fabrique de Lumière. Ja. Nee? hoe zou jij het doen in het Frans?
Lumière.
Nee, dit is een museum in Amsterdam. Waar onder andere tentoonstellingen zijn van Dalí. Salvador Dalí, dat is schilder. En het is niet zo, het is niet een normaal museum waar gewoon dan een paar doeken hangen. Of er is ergens een klein bioscoopschermpje waar je op kan kijken.
Ik gok dat ze ook nog iets met licht gaan doen.
Het is een immersief museum. Weet je wat het is, Bart? Immersief?
Nee.
Dat betekent dat je helemaal ondergedompeld wordt. Dat al je zintuigen worden gestimuleerd.
Mooi.
Ja, en er is nu een tentoonstelling. Dat heet Discover the Cosmos.
Wat? Serie?
Heb je daar ook heel de dag op geoefend?
Geintje. Expedition Cosmos. En dat gaat over het heelal. Ik ga helemaal niks uitleggen over het heelal. Ik heb ontzettend veel zin in. Ik ga volgende week. Het wordt schitterend.
Ik heb een boekie verkeer voor de verandering. Van Lammert Kamphuis. En die schijnt ook onze podcast te luisteren. Dat is een filosoof.
Hij drinkt nog wel eens wat, hè, schijnt.
Dat is echt een hele leuke grap, Thomas. Het boek heet... dat is echt afschuwelijk dit, toch, Bruce? Het boek heet Verslaafd aan ons eigen gelijk. En dat is... Ja, het is, hij schrijft het leuk op. Hij zat bij de kerk vroeger, nogal religieuze gemeenschap. En hij is er een beetje van losgebroken en ontdekte dat zijn vriendengroep en de mensen met wie hij nu omgaat eigenlijk homogener zijn dan de mensen die hij in de kerk tegenkwam. Namelijk, we hebben allemaal dezelfde kleding, we luisteren dezelfde podcast, we kijken dezelfde programma's, stemmen hetzelfde, et cetera.
Zijn geen homo's. Nee.
Het wordt wel moeilijk. Want we zijn allemaal verslaafd aan ons eigen gelijk. We zien de hele tijd dingen die we eigenlijk al vinden, et cetera. En hij doet daarnaast schrijft hij goed op, en daarnaast doet hij een pleidooi voor wat hij noemt perspectivistische lenigheid. Dus dat je leniger wordt in de perspectief. Dat je ook makkelijker leert verdiepen in wat anderen vinden en zo. Er staan allemaal tips en trucs en opdrachten in die jou leren wat leniger te worden. Ik vind het echt leuk.
Wat voor opdracht dan bijvoorbeeld? Heb je al gedaan?
Ik heb het even niet paraat. Maar dingen als je iets vindt, heel stellig over bent, proberen eens daar los van te breken en eigenlijk allemaal argumenten daartegen te verzinnen. En zo zijn er nog wel 10 of 15 van die dingen die jou helpen om wat meer los te breken van je eigen gelijk. Dus mooi, dat is voor een hoop mensen raadzaam en het beviel mezelf ook wel. Het heet Verslaafd aan ons eigen gelijk. Mooi. En het liedje waar we mee naar huis gaan is... Nu meer van nadenken, toch?
Nu moet ik nadenken.
Nu meer van nadenken.
Of... Zullen we die nieuwe van de Beatles doen?
Heeft de Beatles wat nieuws?
Ja, ze hebben met AI-techniek een nieuw laatste nummer van de Beatles.
Oh ja, ik heb het gelezen. Ja. Ik heb het niet gehoord.
Now and Then.
Is het goed?
Ik vind het een mooi nummer.
Oké.
Okay. Het is ik vind het moeite waard. Dus laten we daarmee eindigen.
Gaan we doen. Ladies and gentlemen, dank voor het luisteren. Het was weer een genot.
Als je grensrecht wilt worden bij Excelsior 21, mail ons.
En de stucadoor sluit af met...
Tabé.
It's all because of you.